Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich in gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 50 en daarvan het eerste vers: der goden God verheft zijn stem met macht. Psalm 50, het eerste vers. Wij lezen het woord des Heren uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. En daarvan het eerste hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 1. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van Psalm 9. Want naar uw allerheiligst recht hebt gij mijn twistgeding beslecht. Psalm 9, vers 4. 2 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen, welke is in God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Wij moeten God te allen tijd danken over u, broeders, gelijk billijk is, omdat uw geloof zeer wast en dat de liefde eens iegelijken van u allen jegens elkander overvloedig wordt. alzo dat wij zelf van u roemen in de gemeenten Gods over uw leidzaamheid en geloof in al uw vervolgingen en verdrukkingen die gij verdraagt, een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, opdat gij waardig geacht wordt het koninkrijk Gods voor het welk gij ook leidt. Alzo het recht is bij God verdrukking te vergelden degene die u verdrukken. En u die verdrukt wordt, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel, met de engelen zijner kracht, met vlammend vuur wraak doende over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. De welke zullen tot straf leiden het eeuwig verderf van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij zal gekomen zijn om verheerlijk te worden in zijn heiligen en wonderbaar te worden in allen die geloven, overmits onze getuigenis onder u is geloofd geworden in die dag. Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping en vervullen al het welbehagen zijner goedheid en het werk des geloofs met kracht, opdat de naam van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt worden in u en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heere Jezus Christus. Dan uw belijdenis van ons christelijk geloof in de woorden van de 12 artikelen en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, ik wil vanavond met u verder lezen in de eerste Thessalonicenzenbrief. We hebben met elkaar Gods woord daarin beluisterd in het laatste gedeelte van hoofdstuk 4. Vanaf het 13e vers. We komen vanavond aan het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 5. En ik lees u als de tekst voor vanavond de versen 1 tot en met 3 van hoofdstuk 5. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van nood dat men u schrijve, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen, gelijk de barensnoten bevruchte vrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Wij willen samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heren, aan de avond van deze dag vergunt u het ons dat wij opnieuw mogen samenkomen rondom het getuigenis van uw genade. Want dat is toch wat uw woord is, Heren, het getuigenis van uw genade. Het is een woord dat spreekt van hoop voor hopelozen en van zaligheid voor verlorenen. Het is een woord dat bekend ons bekend maakt met de zaligmaker, de Heere Jezus, en alles wat aan hem is en alles wat in hem is, getuigt van goddelijke genade, van onverdiende gunst voor onwaardige mensen. Dat hij in deze wereld kwam is al bewijs van uw genade, dat hij het werk heeft volbracht is opnieuw blijk van genade, dat hij zijn geest gegeven heeft opdat zijn werk zou worden uitgewerkt en toegepast en geheiligd aan en in de harten van zondaren is een nieuw blijk van genade. En zo gaat u in ons verloren mensenleven in, Heren, met uw woord en met uw geest, en gij doet het ons weten en gij doet het uw kinderen ook zaligmakend beleven, dat gij een genadig God zijt. En dat behoort ons toch wel met verwondering te vervullen. Dat behoort ons stil te maken voor u in diepe verwondering dat gij zo met mensenkinderen wilt handelen. Wat hebben ze het anders verdiend? Ja, wat hebben wij het anders verdiend? En toch, Heere, gij laat het ons nu en steeds weer horen dat bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn. En dat van eeuwigheid. En dat daarom zondaren hoop mogen hebben. Mits zij maar leren vluchten tot u en tot uw zoon en tot zijn volbrachte werk. Heren, nu bidden wij van u dat u dat in ons leven wilt bewerken. Dat wij zaligmakend mogen geloven. En dat we een gegronde verwachting hebben. Wij die op reis zijn naar de dood en naar de rechterstoel. En wat eerst komt, Heren, dat kan alleen de tijd leren. Maar in ieder geval, wij maken de rechterstoel mee en we maken uw wederkomst mee, Heere Jezus. En we zullen alle geopenbaard moeten worden voor uw rechterstoel, wat dan eigenlijk wegdragen hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed, het zij kwaad. We hebben daar met elkaar al eens eerder over nagedacht, aan de hand van wat u daaromtrent openbaart, ook in de voorbije zondagen, Heren, toen het met name ging over uw wederkomst en in het licht daarvan ook de wederopstanding der doden en de zaligheid die gij uw kinderen gaat geven in volmaaktheid op die dag, wanneer zij mogen gaan beginnen altijd met de Heren te zijn. We mogen vanavond opnieuw horen naar wat uw woord omtrent die dingen openbaart. Het is ook vandaag weer nodig, Heren, om dan het werk, het verlichtende werk van uw Heilige Geest daarbij te ontvangen, opdat de dingen ook waarlijk verstaan mogen worden. Het is belangrijk dat wij weten wat uw woord over deze dingen en over alle dingen zegt, want als het onbelangrijk zou zijn, dan had uw woord het ons ook niet geopenbaard. Het is belangrijk dat wij zullen luisteren naar alles wat u in uw woord ons bekend maakt, maar Heren, als het dat alleen is, en als het eindigt bij wat verstandelijke kennis van de waarheid, dan zal het in ons leven uiteindelijk toch nog niets nalaten. Maar waar het dan op aankomt, en daarom bidden wij dat ook van u, dat is dat ook deze dingen, ook de waarheid van uw wederkomst, zoveel invloed zal gaan uitoefenen in ons leven en zo'n kracht mag worden in ons leven, dat wij erdoor uitgedreven worden tot u en dat we erdoor verbonden worden aan u. Heren, want pas dan is er toch veiligheid als wij geborgen zijn. En dat in u, o Heere Jezus Christus. Want dan zal het wel ten volle waar worden en dan zal het ook ten volle door iedereen beseft worden wat hier op aarde lang niet door iedereen beseft wordt. Maar dan wel, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En dat, ja, inderdaad, voor eeuwig. Heren, en dat zal niet alleen dan pas waar zijn, dan worden de consequenties van die waarheid ook gezien en beleefd. Maar het is vandaag ook al waar. En daarom wij smeken u, als dat voor ons nog een verborgenheid is, waar we niets van kennen, waar we ook niets van gevoelen, mag het u dan behagen om dat aan ons te openbaren. En dan in zodanige zin dat het ons inderdaad in de nood mag brengen en aan uw woord mag verbinden en dat het ons mag aansporen en blijven aansporen om die veiligheid te zoeken die alleen in u te verkrijgen is. Heere, o, maak het zo in ons leven dat wij ernst gaan maken met uw woord, dat wij ernst gaan maken met onze onsterfelijke ziel en met de zonde en de schuld die er is en die verzoend moet worden. Maak het zo, Heere, dat wij er niet langer onderuit kunnen en dat wij de klem van uw woord niet langer kunnen ontgaan en dat wij de ernst van deze dingen niet langer kunnen ontlopen, maar dat het en op ons geweten en op ons hart mag wegen wat uw woord vanavond zegt, dat een haastig verderf allen die God niet kennen en allen die het evangelie van Jezus Christus niet gehoorzaam zijn, eens zal overvallen op een moment waarop ze het allerminst verwachten. En nu is het nog het heden der genade. En nu wordt ons de weg nog gewezen en nu wordt het ons nog toegeroepen. Voordat het te laat is, wend u tot mij. En wordt behouden. En nu mag een zondaar zich nog voorbereiden. En nu geeft u er zelf de gelegenheid nog voor. En nu kunnen we nog geborgen worden. En nu kunnen we nog het heil deelachtig worden. Heren, laten we dan dat kostbare heden der genade leren gebruiken. En wilt u geven dat alle die u niet kennen vanavond dan een extra aansporing mogen krijgen om die genade te zoeken terwijl het nog allemaal te verkrijgen is. Heere, geef dat uw woord ook vrucht mag dragen in het leven van hen die u door genade mogen kennen. Al zal niet in de eerste plaats en niet speciaal tot hen de boodschap gericht worden. Maar al zou er dan voor hen misschien niet zo direct een woord zijn, Heere, geef dat zij dan mogen leren om de prediking van uw woord en nu en ook nadat het woord gebracht is met hun gebeden te vergezellen en te omringen, opdat gij uw woord met name voor de onbekeerden tot een eeuwige zegen wilt stellen. Laat uw volk ook iets kennen van de hartelijke bewogenheid en van de gunning, opdat zij het mogen zoeken, Heren, ook voor anderen, bij u de bron van troost en licht. En wilt gij zo ook gebed geven, met en onder de prediking, opdat het u behagen mogen, Heren, uw woord nog tot een rijke zegen te stellen, voor menig een in ons midden, en menig een die ook met ons meeluistert, via de kerktelefoon, opdat ook in de huiskamers en wellicht ook op het ziekbed het nog mag worden ondervonden dat gij nog wilt spreken en dat gij nog getuigenis wilt geven aan uw woord en dat gij nog voorspoedig rijdt op het woord uw gerechtigheid en waarheid. Heere, zo bidden wij van u, zegen ons met onverdiende zegeningen. Zegen ons uit de volheid van Christus genade. Zegen ons, nadat u weet dat we nodig hebben en mogen deze kerkdienst meewerken aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Geef dat om Jezus wil. Amen. We zingen nu 76, het vierde, vijfde en zesde vers. Gij vreselijk zijt gij in het gericht, wie zal bestaan voor uw gezicht? Vers 4, vers 5 en vers 6 van Psalm 76. Thank you. in verband met de dwaling die in de gemeente van de Thessalonicenzen ingang had gevonden omtrent de wederopstanding des vleeses, heeft de apostel Paulus gesproken in het laatste gedeelte van het vierde hoofdstuk van deze eerste brief aan de gemeente in Thessalonica over hoe het dan wel zal gaan op de dag van Christus wederkomst. Dan zullen de doden namelijk opgewekt worden. Als Christus wederkomt, dan komt hij als rechter, maar dan komt hij ook als degene die de doden tot leven zal brengen. En dan zal het ook zo zijn dat degene die op dat moment nog levend overgebleven waren, veranderd zullen worden en samen met de opgewekte doden die de Heere vrezen, zullen ook de levende gelovigen de Heere tegemoet gaan in de lucht. En dan gaat beginnen wat de apostel omschrijft met de woorden aan het einde van vers 17. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. In verband met de wederopstanding des vleeses heeft de apostel dus ook gesproken over het laatste geloofsartikel, de wederkomst van Christus, om te oordelen de levenden en de doden. Het einde van zijn middelaarswerk, het hoogtepunt van zijn verlossingswerk ook. En als de apostel dat thema heeft aangeraakt in het vierde hoofdstuk, dan gaat hij daar in het vijfde hoofdstuk mee verder. Eigenlijk loopt de pericoop gewoon door. U ziet in uw Bijbels, voor zover u een Bijbel hebt, waar opschriften boven de pericopen staan, boven het eerste vers van hoofdstuk 5, geen nieuw opschrift staan. Het evangelie of de boodschap die de apostel in dit verband wil brengen gaat met het vijfde hoofdstuk eenvoudig verder. Hij ontwikkelt nadere gedachten over die dag van de wederkomst van Christus. En als wij met elkaar verder gaan ook in het lezen en overdenken van deze brief van de apostel, dan komen we vanavond zo vanzelf opnieuw bij het thema van de wederkomst van Christus als rechter. Daar wisten ze in Thessalonica het een en ander van, zegt onze tekst. En Paulus hoeft daar eigenlijk niet eens zoveel over te spreken, zo verklaart hij. Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders, hebt gij niet van noden dat men u leren, want gij weet zelf zeer wel dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Ze weten er dus heel wat van. En in tegenstelling tot datgene wat in het voorafgaande hoofdstuk beschreven wordt, waar nogal wat dwalingen en misverstanden overheersten in de gemeente, namelijk hoe het zal gaan met de wederopstanding, is er ten aanzien van de wederkomst van de Heere Jezus niet zoveel misverstand in de gemeente. Ten aanzien van de dag des Heren is men aardig goed op de hoogte. Ja, de dag des Heren wordt het door de apostel genoemd. En dat is een uitdrukking die we niet alleen hier in de schrift vinden, maar die we nogal eens een keer in de Bijbel vinden. En dan om te beginnen in het Oude Testament. Ik denk aan de boeken van de profeten. Ik neem zomaar een aantal voorbeelden waar de profeten over die dag des Heren spreken. Het tweede hoofdstuk van Jesaja, het elfde vers en nog een aantal andere versen. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. In en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn, want de dag van de Heere der heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardige en hoge en tegen alle verhevene opdat hij vernederd worden. En nog een keer in hetzelfde hoofdstuk, dan zullen ze in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid van zijn majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken, in die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hebben om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Dat merkt u wel, dat gaat over de dag van de Heere. U vindt dat ook, ik noem een woord uit de profetie van Zefania. Het eerste hoofdstuk, de grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende, de stem van de dag des Heren. De held zal al daar bitterlijk schreeuwen. Die dag zal een dag der verbolgenheid zijn, een dag der benauwdheid, een dag van de angst, een dag der woestheid en der verwoesting, een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolk en dikke donkerheid. Een dag der bazuin en des geklanks tegen de vaste steden en tegen de hoge hoeken. Alweer een profetenwoord sprekende omtrent de dag des Heren. En dan nog een woord uit het laatste boek van het Oude Testament. Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en al wie goddeloosheid doet een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere der Heerscharen, die hun nog wortel nog tak laten zal. En nu hebt u uit deze citaten, hoop ik, begrepen wat voor een dag dat zal zijn. Een dag van gericht. En daarom een dag van angst, een dag van benauwdheid, een dag van verschrikking. Maar dat niet alleen. Dat zal het zeker zijn. Een dag van verschrikking en van angst, omdat de Heere komt om te richten. En alle goddelozen zullen als een stoppel verbrand worden. Maar zo lezen wij verder in Maleachi 4. Die dag zal ook zijn een dag van verlossing. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen en gij zult uitgaan en toenemen als mestkalveren. En gij zult de goddeloze vertreden, want zij zullen as worden onder de zolen van uw voeten te dien dagen die ik maken zal, zegt de Heere der Heerscharen. Ja, dan zal die dag ook een dag van verlossing zijn. De vijanden van Christus en de vijanden van de kerk van Christus zullen vergaan. Maar Gods volk zal verlossing verkrijgen. U lieden die daarentegen die mijn naam vreest, zal dan en dan in volle zin de zon der gerechtigheid opgaan. Nu, dat begrip dag des Heren gaat uit het Oude Testament over in het Nieuwe Testament. En daar vinden we in de apostolische geschriften bijvoorbeeld diverse verwijzingen naar deze dag, hier in onze tekst. En het zou allemaal te veel tijd kosten om het allemaal te citeren, maar ik verwijs u bijvoorbeeld naar het laatste hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, en u vindt het ook nog wel in andere brieven van de apostel Paulus. Maar de dag des Heren gaat daar hoe langer hoe meer samenvallen met de dag van Christus, de dag van zijn wederkomst. En dat zal inderdaad een dag van oordeel, zowel als ook een dag van verlossing zijn. Nou, over die dingen had apostel Paulus in de gemeente van Thessalonica gesproken, in die periode dat hij daar zelf was, om het evangelie te brengen. Toen heeft hij bij alles wat hij in zijn evangelieprediking de Thessalonicenzen heeft voorgehouden, en u herinnert u, zijn verblijf duurde daar maar kort, maar Paulus heeft gewerkt zolang het dag was, en Paulus heeft geen tijd laten verloren gaan. Hij heeft ze onderwezen, hij heeft ze de dingen verteld, en zoveel mogelijk de volle raad Gods verkondigd, en daar hoorde dan ook bij de boodschap omtrent de dag des Heren. En dat heeft ingang gevonden, zo goed als andere gedeelten van de boodschap Gods. En vanwege het feit dat zij dat onderwijs hebben ter harte genomen, hoeft de apostel er nu in zijn brief aan hen niet eens zoveel meer over te zeggen. Zij weten bijvoorbeeld in de gemeente van de Thessalonicenzen dat zij over de tijd wanneer die dag zal komen maar niet moeten speculeren. Ze weten dat ze maar niet moeten proberen alles op de kalender aan te wijzen van de tijden en de gelegenheden van die dag en alles wat eraan vooraf gaat. Ze moeten maar niet proberen wijzer te zijn dan God, want God heeft veel van die dag en van datgene wat er aan die dag vooraf gaat nog verborgen gehouden. Hij heeft de tijden en de gelegenheden, zo zegt de Heere Jezus op een andere plaats, in zijn eigen macht gesteld. Dat heeft Paulus toen ook in Thessalonica gezegd en dat hebben ze aanvaard en daar zijn ze tevreden mee geweest. En je vond onder die Thessalonicenzen niet van die speculanten die je vandaag in sommige kringen vindt, die wel alles kunnen uitrekenen en die wel alles kunnen voorspellen en die een soort blauwdruk van de toekomst kunnen geven en zeggen en dan gebeurt dit en dan gebeurt dat en dan valt Rusland, Israël binnen en al die andere flauwekul. Dat hadden ze in Thessalonica nog niet geleerd, zo wijs waren ze daar nog niet. Van de tijden en de gelegenheden wisten ze en van het feit dat die dag des Heren onverwacht zou komen wisten ze ook. En dat ze er maar niet over moesten speculeren wisten ze ook. Want één ding hadden ze goed verstaan. En daar gaat de apostel nu verder nog even op door, omdat het hem kennelijk zelf ook aangegrepen heeft. Die dag komt als een dief in de nacht. En hoe wist de apostel dat wel? Dat had de Heere Jezus immers zelf gezegd, niet waar? Ik denk aan wat we lezen in het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie. Waar de apostel, waar de Heere Jezus zelf vertelt dat er gewaakt moet worden. We lezen, waakt dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal, maar weet dit. Dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaken de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben. En zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des mensen komen. De gemeente, als de apostel Paulus over die woorden van de Heere Jezus nadenkt en als zij ze nog eens neerschrijft in zijn brief aan de Thessalonicenzen, dan is dat iets wat hem zelf aangrijpt. En dan kan hij, hoewel ze in Thessalonica er al genoeg over weten, toch niet weerstaan de drang van Gods geest in zijn binnenste om daar toch nog eens extra de vinger bij te leggen. Bij het feit dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. En dat daar nu uit voortvloeit, zoals de Heer Jezus zelf al zei, dat zijn discipelen moeten waken. En als u verder leest in 1 Korinthe 5, dan ziet u dat de apostel dat thema gaat uitwerken. Waken. Waakzaam zijn. En laat ons niet slapen gelijk als de anderen, maar laat ons waken en nuchteren zijn. Want die slapen, slapen desnachts en die dronken zijn, zijn desnachts dronken. Maar wij die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn. U hoort het, de apostel neemt het vermaan van de Heere Jezus over. En hij herhaalt het en hij bindt het de Thessalonicenzen op het hart om te waken. Om bereid te zijn. Zoals die heer des huizes bereid moest zijn op het moment waarop de dief zou komen, opdat hij de dief zou kunnen verhinderen om zijn werk, zijn verwoestend werk te verrichten. Maar voordat de apostel dat woord van vermaan tot de gelovigen in Thessalonica gaat schrijven, dat woord van vermaan om waakzaam te zijn, en we hopen daar met elkaar bij gelegenheid ook over na te denken en Gods woord over te bedienen. Voordat hij zegt wat dat nou betekent, dat Christus wederkomt en onverwacht wederkomt, en wat dat moet betekenen voor Gods kinderen, heeft de apostel in zich de drang van Gods geest gevoeld om ook een woord tot onbekeerden te spreken. Een woord tot de onbekeerde. En wat het betekenen zal voor hen, dat de Heere Jezus al zo zal wederkomen als een dief in de nacht. Ten slotte weten wij het en wist de apostel het, de mensheid valt in tweeën uiteen, zeker op die dag. Dan zijn er schapen en er zijn bokken, er zijn er aan de rechterhand en er zijn er aan de linkerhand van de komende koning die de rechter zal zijn. En er zijn er nu ook al die rechts staan en die links staan. En dat woord, het woord van Christus maakt nu al scheiding. Al is het dan niet met definitieve zekerheid te zeggen, die hoort hier en die hoort daar. Want de mens ziet maar aan wat voor ogen is. Maar God weet wie de zijnen zijn. En God weet wie de zijnen zijn. Niet zijn, en dat woord gaat richten door in de gemeente ook, want de scheidslijn loopt dwars door de gemeente, en er zijn er voor wie het woord van de apostel luidt, laat ons niet slapen, maar er zijn er ook in de gemeente tot wie het woord van de apostel luidt, zoals de anderen, die wel slapen. Er zijn er die de roeping meekrijgen om te waken en nuchter te zijn. Maar er zijn er ook tot wie de apostel moet zeggen dat die dag hen zal overvallen zoals de weeën een barende vrouw, een bevruchte vrouw zullen overvallen. En ze zullen het geenszins ontvlieden. En zo gebruikt de apostel het thema van het onverwachte van de dag des Heren als een ontzaggelijk ernstig woord waarmee hij de onbekeerden wil aansporen om toch geen ogenblik langer uit te stellen en niet te rusten voordat ze weten mogen dat ze geborgen zijn. En geborgen ben je alleen als je in Christus geborgen bent. Denk aan de dief. Die komt op een moment waarop hij niet verwacht wordt. Denk aan de dief. Die komt plotseling. Denk aan de dief. Die komt om te verderven. Nou, zo zal de dag van Christus ook zijn. Daar zal niet op gerekend worden dat Christus komt. Dan zal er, zegt de apostel, algemeen het gevoel zijn van vrede en geen gevaar. Niet waar, zo staat het er in vers 3, want wanneer zij zullen zeggen het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overvallen. Ze zeggen tegen elkaar vrede, geen gevaar. En nu kunt u zich afvragen wat de apostel met die uitdrukking bedoelt en wat de mensen ermee bedoelen die hij met deze houding, deze levenshouding typeert. Men heeft gemeend dat de apostel bedoelt dat zo algemeen de gedachte onder de mensen dan is dat men er dan tenslotte toch in geslaagd is, te midden van alle verwarringen die er waren en te midden van alle spanningen en te midden van alle dreigingen in deze wereld, om dan toch een situatie van vrede te scheppen door eigen inspanning. En dan tenslotte zijn de oorlogen bedwongen en voelt de mensheid zich veilig onder leiding van de grote leider. En dan heeft men daarbij tegelijk ook geen God meer nodig, want men kan zijn eigen zaken nu regelen. En zo worden de woorden vrede en geen gevaar wel uitgelegd. Het kan ook wezen dat de apostel het anders verstaan heeft en dat hij bedoelt te zeggen dat er een tijd zal komen dat de mensen zullen jagen naar vrede en naar veiligheid, zoals uiteindelijk elke politicus die wat wil bereiken dat in zijn vaandel schrijft, nietwaar? En hij de stemmen van mensen op zich probeert te verenigen met de beloften dat hij ervoor zal zorgen dat er vrede zal zijn. Dat er veiligheid zal zijn met of zonder kernwapens. Dat jagen naar vrede, die begeerte die er in de wereld is, om eens een keer een situatie van rust te bereiken met elkaar onder de volkeren. En daar willen dan al de politici, als je ze geloven mag, maar ze zijn meestal niet zo geloofwaardig helaas, willen ze zich voor inzetten. Het is ook mogelijk dat de apostel het nog weer op een andere manier bedoelt en ik denk dat dat de juiste verklaring is, ook in het licht van andere gedeelten uit de schrift. Men zal zeggen vrede en geen gevaar en dat ondanks alle tumult en onrust die er in de wereld is. Want daar trekt de mens zich, als het erop aankomt, ook maar weinig van aan. Hij gaat toch gewoon zijn eigen gang. En hij maakt zichzelf en hij maakt anderen graag wijs dat er eigenlijk niets is om je ongerust over te maken. En waarom denk ik dat dat de opvatting in de beste verklaring van het woord van onze tekst is? Omdat dat overeenstemt met wat de Heer Jezus zei in datzelfde hoofdstuk waar ik zo pas even uit citeerde in Matthäus 24. Niet waar, de Heer Jezus spreekt ook over die dag. Van die dag en die uren weet niemand. Ook niet de engelen in de hemel, dan mijn Vader alleen. Maar dan heeft hij wel onderwijs gegeven ten aanzien van de situatie waarin de wereld en de mensheid zal verkeren als die dag gaat aanbreken. En gelijk de dagen van Noach waren. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, wat waren de dagen van Noach? Wat was dat voor een tijd? En de aarde was vervuld met wrevel. De aarde was vervuld met geweld. Genesis 6. Dan kon je als vrouw niet alleen over straat. De dagen van Noach. En dan moest je bedacht zijn op dieven en rovers die je probeerden van je bezittingen te beroven en uit te plunderen. De aarde was vervuld van geweld en geweldpleging. En trokken de mensen zich er wat van aan? Nee. Ze waren etende. Ze waren drinkende. Ze waren trouwende, ze waren ten huwelijk uitgevende. Vrede en geen gevaar. En voor al die verschrikkingen en voor al dat geweld en voor al die misdaad en voor al die ellende die er in de wereld is, sluit je je ogen en je doet net alsof het er niet is. Vrede en geen gevaar. En toen kwam Noach om op bevel van de Heere een ark te bouwen. En ze vroegen aan Noach, wat ga je beginnen? En Noach legde het uit en Noach verklaarde het aan het geslacht van zijn dagen dat God toornig was en dat de Heere een oordeel zou brengen en dat er nu alleen behoud zou zijn voor hen die in die ark van Noach een schuilplaats zouden zoeken. En ze hebben het niet bekend, niet bekend. Ze gingen gewoon door in de mentaliteit van vrede en geen gevaar. En laat Noach maar praten en laat God maar doen en dreigen. Wij eten, wij drinken, wij trouwen en wij geven onze jongens en meisjes ten huwelijk uit. En ze hielden het zichzelf en ze hielden het elkaar voor vrede en geen gevaar. En toen kwam de zondvloed die ze alle wegnam. Ze waren gewaarschuwd, maar ze wilden zich niet laten waarschuwen. Ze hadden het gehoord en ze hadden het toch ook weer niet gehoord, want het ging het ene oor in en het andere oor uit. En ze verwachten het niet en ze geloofden het niet. Ze geloofden Noach, de prediker der gerechtigheid, niet en ze geloofden God niet die door Noach heen sprak. Ze maakten het zichzelf wijs, het komt allemaal wel goed en dat geweld wat er nou is, dat overwinnen we wel, want de mens wordt wel wat beter en we schaven wel wat en we voeden hem wel wat op en zo krijgen we straks toch nog vrede op aarde. En toen kwam het moment dat God tegen Noach zei dat hij in de ark moest gaan en dat God zelf achter hem toesloot. En toen gingen de sluizen van de hemel open en de sluizen van de grote afgrond en toen kwamen ze allemaal om. Zo zal het zijn, zegt de Heere Jezus. En dat heeft Paulus denk ik voor ogen als hij aan de Thessalonicenzen schrijft, dat die dag des Heren zal komen in een tijd waarin de mensen zullen zeggen vrede en geen gevaar. En dan zal een haastig verderf hen overkomen. Dus in een tijd zoals de onze. Want die van ons lijkt nogal wat op die van Noach. En in onze tijd is het ook een aardrijk vervuld met wrevel en geweldpleging. En in onze tijd en in onze beschaafde wereld is het ook niet mogelijk in sommige omstreken en sommige gebieden voor een vrouw om alleen over straat te gaan. En in onze beschaafde wereld is het ook niet mogelijk om je te beschermen en te beveiligen tegen diefstal en roverij en noem maar op. En al doe je je auto op slot in een parkeergarage, dan plunderen ze nog je autoradio als je die hebt eruit. Nou, in zo'n situatie zal het gebeuren. In zo'n wereld als waarin wij leven en waarin we toch tegen elkaar en tegen onszelf zeggen vrede en geen gevaar en we gaan door met eten en drinken en met huwelijken en met van alles en nog wat. Overigens allemaal geoorloofde dingen. Maar daar gaat onze tijd mee heen en daar is onze wereld vol mee. En dan zal een haastig verderf hen overvallen. Een verderf. En dat nog met haast ook. Een vernietiging. Waarbij het de mensen allemaal wordt afgenomen wat ze hadden opgebouwd. Zoals het in de dagen van Noach ook allemaal uit hun handen glipte. Zo had het allemaal moesten loslaten. En het allemaal verwoest en vernietigd werd. En alles waar ze vreugde aan beleefd hadden. En alles waar ze zich rijk mee voelden. En alles waar ze voor gewerkt hadden. En alles waar ze voor geploeterd en voor gespaard hadden. Het is allemaal verwoest. En wat je met geweld verkregen had, dat moest je loslaten. En waar je met allerlei zonde mee aan vast zat, dat moest je loslaten. Verderf. Verderf was het. Verschrikkelijk. En straks weer, op die dag, al komt het dan niet door water, maar al komt het langs een andere weg. Op die dag waarop de Heere verwelkomd wordt door zijn heiligen, die met vreugde zullen zien dat hij komt op de wolken des hemels. Die met vreugde hem tegemoet zullen snellen als hij komt om het zachtmoedig volk verlossing te geven. Op die dag waarop hij door de vreugderoep van zijn kerk begroet zal worden, zal een haastig verderf komen over al diegenen die Paulus in het de volgende brief, in de tweede brief, het eerste hoofdstuk, het achtste vers, omschrijft als diegenen die God niet kennen en dat is de tweede categorie, die het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Er zijn twee soorten mensen die allemaal onder hetzelfde oordeel terechtkomen. De eerste, dat zijn de onwetenden, de onkundigen, die het niet geweten hebben. En de tweede, dat zijn degenen die het evangelie wel geweten hebben. Maar die het ongehoorzaam waren. En je kunt het niet ongehoorzaam zijn als je het nooit gehoord hebt. Tweede, dat zijn de kerkgangers. Dat zijn de christenen. De naam christenen dan wel te verstaan. De nabij christenen dan wel te verstaan. Die het alleen in naam waren en uiterlijk. En die alleen verbondsvoorrechten hadden en geen verbondsbeleving. En die het evangelie wel hadden en die het woord der prediking wel bezaten, maar die een gesloten hart eronder gehouden hadden en die het daarom ongehoorzaam waren geweest, dan zal een haastig verderf hen overkomen. Hoe komt die dag dan? De apostel spreekt over drie dingen. Die dag die komt soeverein. Dat staat er zo eigenlijk niet letterlijk. Maar dat lees ik in het woordje overkomen. Zo staat het er eigenlijk ook in het oorspronkelijk. Dan zal een haastig verderf hun overkomen. Ik mag ook lezen, aangrijpen. Zoals dat van Stefanus gezegd wordt. Als Stefanus gearresteerd wordt door de autoriteiten, door de tempelpolitie of wie dan ook in Jeruzalem, dan komen ze over hem. Om hem te grijpen. Soeverein. Ze vragen Stefanus geen toestemming om hem te grijpen. En als de Heere komt, dan komt hij niet omdat men met elkaar democratisch besloten heeft dat hij mag komen. Maar hij komt als de soeverein van hemel en aarde. En hij heeft geen toestemming van wie dan ook nodig. Zo komt hij. Als God. En dan komt hij plotseling. Dat leest u wel in die woorden. Hier gebruikt de apostel een ander beeld. Zoals de weeën een bevruchte vrouw overvallen. Nou, dat gebeurt meestal onverwacht. Dat gebeurt meestal plotseling. Je bent uitgerekend als bevruchte vrouw, als moeder, aanstaande moeder. Maar je weet het toch nooit helemaal precies wanneer. En vaak gebeurt het uiterst plotseling en onverwacht dat de weeën beginnen. En dan kun je het niet meer uitstellen. Dan kun je niet zeggen, dit komt vandaag slecht uit, ik wacht tot morgen. Dwaasheid om zo te denken. Zo kan het niet uitgesteld worden. Als de dag des Heren komt. Zo was het in Sodom toch ook. Het was een gewone dag, moet u niet vergeten. Het was een dag waarop de zon opging. Zo staat het in Genesis 19. Het was een dag waarop de zon opging. En ze hebben zich in Sodom zo langzamerhand voor het werk van die nieuwe dag geprepareerd. Er waren er waarschijnlijk al uit bed voor zonsopgang, omdat hun werk hen vroeg omdat ze vroeg aan de arbeid moesten zijn. En anderen waren bezig met opstaan en anderen lagen nog in bed, maar het was een gewone dag. En niemand verwachtte iets bijzonders. En toen de zon opging, toen regende God vuur en zwavel uit de hemel. En voordat ze het beseften, zij die nog in bed lagen en zij die bezig waren om zich aan te kleden en zij die al op weg waren naar hun werk wellicht, voordat ze het beseften, waren ze allen weggenomen in het gericht van God. Plotseling. Zoals ook Belsazar, der Galdeeën koning, in diezelfde nacht van feestvreugde gedood werd. Uit de omarming van een van zijn bijwijven, weggerukt tot God en zijn troon. En het is onontkoombaar. En ze zullen geenszins ontvlieden. Als het net van het evangelie uitgegooid wordt en u weet zelf misschien niet eens hoe vaak u al onder dat net gezeten hebt. Maar hoe vaak hebt u al kans gezien om te ontsnappen? Hoe vaak hebt u al kans gezien om uw geweten te sussen? Hoe vaak hebt u al gelegenheid gehad om uit te stellen? Voor ditmaal ga heen. En misschien zit u vanavond wel weer met hetzelfde plan. Dat de gedachte in u oprijst, heeft hij het alweer over de wederkomst van Christus en bindt hij het ons alweer op het hart en maakt hij ons alweer onrustig en probeert hij ons alweer tot de Here uit te drijven. Ja, dat probeer ik. Maar misschien zit u wel met de gedachten en vanavond krijg je me ook niet in dat net. Want ik heb andere dingen op mijn programma en ik heb andere dingen die ik eerst wil doen en voor ditmaal ga heen. Misschien zitten we het bevend aan te horen. Als het gaat over die dag die komen zal als een dief in de nacht en als een haastig verderf ons zal overvallen. Misschien spreekt ons geweten wel mee met het woord en dat heb ik dan altijd nog als een voordeel in de preekstoel. Dat uw geweten meegetuigenis geeft aan het woord van God. Het zijn er altijd twee die getuigen, het woord hier en het woord in uw eigen geweten mee. Maar misschien zegt u wel, en vandaag is het toch niet de dag waarop ik wil buigen voor de Heer. En u probeert weer een maas te vinden in het net om te ontsnappen. Net groot genoeg om voor te blijven gaan in die zee waarin u wil zwemmen en waarin u zich vrij wil voelen. En later, 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 dan zult u wel eens denken aan het behoud van uw ziel. U kunt nu nog ontkomen. Maar als Christus wederkomt, dan zullen we geenszins ontvlieden. Als het net van het gericht neergelaten wordt in de volkerenzee, dan zit er geen maas in waar u nog door kunt ontsnappen, om dan toch nog weer te ontkomen. Geenszins ontvlieden. Dan vangt God u, maar niet meer in het net van zijn genade. Maar in het net van zijn gericht. En dan zult u gaan ontdekken wat het betekent toen u tegen uzelf zei. En toen u uzelf suste. En toen u uw onrustige geweten kalmeerde met de gedachte, het kan later ook nog wel. Dan zult u gaan ontdekken dat u een wissel getrokken hebt op de eeuwigheid. En dat die wissel niet geïncasseerd kan worden. Dat het te laat is. Geenszins ontvlieden. Niemand. Niemand. Ook diegenen die het hier in hun leven niet geloofd hebben. Ze zullen het dan merken dat ze niet kunnen ontsnappen. En ze zullen het wel proberen. Oh ja, ze zullen het proberen. Roepen tot de bergen. Schreeuwen tot de heuvelen. Bedekt ons. Maar niemand krijgt een kans. Want de rechter komt. Voelt u wat van de ernst van deze dingen? Wat leren we er dan uit? In de eerste plaats moeten we er dit uit leren, dat als de Heere dan nu nog al die tijd, sinds Paulus dagen tot vandaag toe, die dag maar, om het maar zo te zeggen, heeft uitgesteld, dan moeten we uitleren dat dat niet is omdat de Heere alleen maar wat zware, wat ernstige woorden spreekt, maar dat hij niet van plan is ze ooit vervuld te laten worden. Er zijn mensen die zo denken. Misschien zijn ze er in ons midden niet zo, maar ze waren er in Petrus dagen wel in ieder geval. Die zeiden, ach, dat is vroeger ook al verteld, dat heb ik van mijn grootmoeder ook al gehoord, dat er een dag komt, maar er is nog nooit wat gebeurd. Vanaf het begin van de wereld zijn de dingen altijd zo gebleven. En ze zullen ook wel altijd zo blijven. En over 1000 jaar bestaat de wereld nog. En over 6000 jaar bestaat de wereld nog. Vrede, geen gevaar. Als u er zo over denkt, dan vergist u zich schromelijk. Dat de dag des Heren nog niet gekomen is. Gemeente, dat heeft te maken met het feit dat de Heere nog langmoedig is. Langmoedig. Het heeft ermee te maken dat de Heere uw verderf niet zoekt. Hij liet Noach ook 120 jaar aan die ark bouwen. En ik denk niet dat die tijd er nou speciaal voor nodig geweest is om dat vaartuig klaar te krijgen. 120 jaren. Maar Noach hoefde geen haast te maken. Want de Heere was langmoedig, ook over het geslacht van zijn dagen. Langmoedig om nog te behouden en toch nog tot bekering te brengen. En toch nog van de wegen der zonde af te houden. En zo is het vandaag nog, de Heere is langmoedig over ons. Dat is de reden waarom die dag er nog niet is. En nu leeft u misschien in de mentaliteit die Paulus hier beschrijft van vrede en geen gevaar. Ach, bedrieg u zelf toch niet. Doe u zelf toch geen blinddoek voor. Misschien bent u net als de mensen in Noachs dagen nog alleen maar bezig met allerlei aardse dingen. Eten en drinken. En trouwen en trouwplannen maken en ten huwelijk geven en nog een aantal van dat soort dingen. Misschien is het dat waar uw leven in bestaat. Dat is niet zondig, dat is niet zondig. Want dat zijn gaven van de Heere, eten en drinken en het huwelijk en al die dingen die daarmee samenhangen. En natuurlijk, natuurlijk, er is geen kwaad in, maar er is kwaad in als dat alles is. Als dat alles is. Dan is dat uw kwaad. Als eten en drinken en trouwen en al die andere dingen, als dat uw levensvulling is, maar als God er niet in is, is dat uw kwaad. Meer hoeft u ook niet te doen om verloren te gaan. Meer hoeft u niet te doen dan alleen eten en drinken en trouwen en een aantal andere dingen van het aardse leven en verder niks. Om verloren te gaan is het genoeg als God geen plaats heeft in uw leven. Wees toch niet zo dwaas. Maar luister toch naar dat woord van de Heere waarin hij tot u zegt. Dat hij u tot op dit moment nog gespaard en gedragen heeft in zijn grote langmoedigheid. Opdat u de dag uw bezoeking zou bekennen. En opdat u de Heere te voet zou vallen en om zijn genade zou bidden. En opdat u zou leren leven in de verwachting dat die dag werkelijk komt. Ja, dat is het tweede wat we eruit moeten leren. Die dag verwachten. Verwachten. Ermee rekenen. Dat deden ze in Thessalonica. Ze waren ervan overtuigd dat die dag komen zou. Ze hadden dat woord dat Paulus daaromtrent gesproken had geloofd. Bent u er ook van overtuigd dat die dag komt? Als u de opmars van het kwaad en van de ongerechtigheid, van de wetteloosheid in deze wereld bespeurt, beseft u dan dat er een keer een eind aan komt? Omdat Christus er een eind aan maakt, bent u er echt van overtuigd dat die dag een keer komt als een dief in de nacht? En blijkt dat uit het feit dat u zich erop voorbereidt, stel nou eens dat de Heere vandaag kwam. En dat hij dat niet aankondigde, 12 uur van tevoren. Wat zou u vanavond gaan doen? Welke zaken zou u recht gaan zetten? Met God en met uw medemens. Er zou heel wat op te ruimen zijn, nietwaar? Heel wat op te ruimen zijn tussen de Heere en uw ziel. Of u moet op dit moment leven heel bewust uit de verzoening door het bloed van Christus. Dan zou uw ziel opspringen van vreugde bij de tijding de Heere komt. Maar als er nog wat op te ruimen is, doe het dan toch vanavond, maar ook al komt de Heere om 12 uur niet. Doe het dan toch maar, ook al zijn we er geen zins van overtuigd en van verzekerd dat die dag des Heeren vandaag zal komen. Maar het moet wel in orde komen tussen de Heere en uw ziel. En het moet wel in orde komen tussen u en uw medemens. Want als dat niet goed zit, Als het niet goed zit in de verhouding met God, als het niet goed zit in uw verhouding met uw naaste, dan kunt u de Heere niet ontmoeten, ook niet als u om 12 uur sterven zou. Bent u bereid? Wat ik u zeg, zegt de Heere Jezus, dat zeg ik allen. Waard. En dan het laatste. En dat is natuurlijk het belangrijkste bij dit alles. Wanneer ben je nou bereid? En wanneer kun je die komst, de dag des Heren, nou verwachten? Gemeente, dan moet je een gegronde verwachting hebben. Een gegronde verwachting, zeg ik. Niet zomaar een vaag, onbestemd verwachten. Niet zomaar een vage en een onbeschreven hoop. Dat is niet voldoende. Niet zomaar een misschien en ik hoop het maar dan met de nodige vraagtekens omringd. Dat is te kort. Maar een gegronde verwachting. En wanneer kun je die hebben? Als je 2 vragen in je leven kunt beantwoorden. Wat Christus voor u gedaan heeft en wat hij in u gedaan heeft. Als je die vragen kunt beantwoorden. Wat Christus voor u deed. Toen hij stierf aan Golgotha's kruis. En zijn bloed gaf tot verzoening van uw zonde. En als u ook weet wat hij door zijn Heilige Geest in u deed. In dat wonder toen hij u, kind van Adam, van dood levend maakte. En toen hij in uw leven dat godsgemis deed voelen. En toen hij in uw ziel die vrezen ging wekken. En toen hij in uw hart die bede legde. Och Heer, och weert mijn ziel door u gered. En toen hij zichzelf ging openbaren in de belofte van het evangelie. En die ging toepassen door zijn Heilige Geest in de ziel. Als je dat mag beantwoorden, die vraag wat Christus voor u deed. En ook wat Christus in u deed. Dan kun je gegronde verwachting hebben. En dan kun je ook uitzien. En hopend uitzien. En verlangend uitzien naar die dag. Dan zal die dag een dag van haastig verderf zijn. Ja, maar niet meer voor dat volk dat bij Christus leerde schuilen. Niet meer voor dat volk voor wie en in wie Christus zijn genadewerk wilde verrichten. Niet voor dat volk dat op hem leerde hopen, dat hem heeft nodig gekregen als redder, als zaligmaker, als borg, als middelaar, als die zoon van God die in de wereld zou komen. En die gekomen is om al het werk te doen, opdat een schuldig kind van Adam tot God gebracht en met God verzoend zou worden. Ja, dan zal die dag een dag van verschrikking zijn. Vergeet het niet, vergeet het niet. Haastig verderf. Laat het die woorden met u meegaan, als u nog onverzoend bent. Laat die woorden met u meegaan, als u geen antwoord weet op de vraag wat Christus voor u en wat Christus in u deed. Laat die vragen, laat die woorden meegaan. Een haastig verderf zal hen overkomen en ze zullen het geenszins ontvlieden, opdat u nog leren zult de dingen die er liggen tussen God en uw ziel weg te ruimen door de hulp en met de genade van Gods Geest. Opdat u uitgedreven tot die zaligmaker van zondaren, u vandaag nog tot hem zult begeven met de dringende bede van het hart. Heere, red mij. Heere, behoud mij. Heere, doe mij u kennen. Geef dat ik u mag vinden terwijl gij nog te vinden zijt. Om zo ook te ontkomen, nu het nog kan. Nu is die poort der genade nog open. Nu wordt dat oordeelsnet nog niet neergelaten waaruit geen ontsnapping mogelijk is. Vanavond wordt het evangelie net nog in de zee gegooid. Zoek nou niet te ontsnappen. Zoek nu niet te ontkomen. Verhard u niet, maar laat u leiden. Laat u vangen door het evangelie van Gods genade. En geef u gewonnen aan hem die uw behoud nog zoekt. Eer het te laat is. Amen. We zingen op Psalm 119 het 60ste vers. Wij zeggen u dank dat u ons uw goddelijk woord geeft. En dat in alle ernst en in alle eerlijkheid, u houdt ons maar niet wat voor, Heere. Het is ook geen loos alarm. Het is ook geen oordeel dat wel aangekondigd wordt, maar dat nooit komen zal. Ge hebt het in Noachs dagen voorzegd en het is gekomen. Ge hebt het in Lots dagen gezegd en het is gekomen. En gij hebt het al zo menigmaal gezegd en het is al zo menigmaal gekomen en ook dit komt. Nu zijn we niet ongewaarschuwd, Heere. Niemand van ons. We waren het al niet, maar vanavond nog minder. We zijn allemaal gewaarschuwd. En het is ook ons vanavond weer gezegd dat het nog het heden der genade is. En wat zou het nou zijn als wij toch nog weer zouden zoeken te ontsnappen? En als we toch nog weer zouden pogen om de ernst en de klem van dat woord ons eraan te ontworstelen, om toch nog weer onszelf te kunnen blijven. En toch nog weer voor te kunnen gaan naar het goeddunken van ons eigen hart. Misschien vanavond nog een uurtje onder de indruk. En dan zakt dat ook nog weg. En dan is morgen alles weer gewoon. Gewoon, maar dan wel op weg naar het verderf. O God, wij bidden u, dat u er iedereen die onverzoend voortleeft, voort bewaren wilt. En dat u het zo op het hart wilt binden, dat niemand die u niet kent eraan kan ontkomen. Laat dat net van het evangelie dat uitgeworpen is, en dat inderdaad wel mazen heeft waardoor we kunnen ontsnappen vanavond, zich zo eens om ons mogen sluiten, Heere, dat we gevangen worden en niet meer kunnen ontkomen. Werk dat krachtig, werk dat onwederstandelijk in het leven van onbekeerden die er misschien niet eens erg in hebben wat het betekent om op weg naar het verderf te zijn. werkt dat onwederstandelijk in diegenen die het wellicht nog wel, maar dan misschien nog onbewogen ook moeten erkennen dat ze onbekeerd zijn. Werkt dat onwederstandelijk in het hart, in het leven van alle die zonder u voortleven. O God, gij zijt toch de machtige. Gij zijt toch de overwinnaar. Gij hebt toch de sleutels die passen op elk zondaars hart. Gij kunt toch binnenkomen, ook al hebben wij de deur gesloten en gegrendeld. Gij zijt toch machtig om mensen die hoog staan neer te werpen. Gij zijt toch machtig om blinde ogen te openen. Gij zijt toch de sterke, Heere, wordt zondaren te sterk. Win ze in voor uw dienst. En Heere, laten de indrukken die er mogelijk zijn niet vervluchtigen en vervagen. En laat de ernst niet weggenomen worden en weggelachen of weggepraat worden door de praat van deze wereld. En wilt gij er ons voor bewaren dat ons leven weer gewoon wordt. Een leven van eten en drinken en huwen en ten huwelijk geven en meer niet. En dan zo onszelf wijsmaken, vrede en geen gevaar. O God, bewaar ons voor zelfbedrog. Bewaar ons voor alles waar Satan ons mee weer mee zoekt te verstrikken in zijn garen. Wilt gij voorspoedig rijden op het woord uw waarheid en uw rechtvaardige zachtmoedigheid. En geef dat degene die u vrezen, Heere, het woord der prediking mogen vergezellen. Met een hartelijk gebed dat gij uw woord wilt zegenen aan het hart van onbekeerden, ook aan hun eigen hart. Ja, opdat ze er iets van mogen kennen van wat we nog willen zingen. Gans Sion was verheugd. En juicht, o Heer, van vreugd met Juda's dochteren scharen, wanneer het de blijde Mare uws oordeels had gehoord, om zich te verheugen, nu al, op die ontmoeting met de rechter, die ze mogen kennen als de redder, die voor hen in het gericht is geweest. Zegen uw woord, Heere, en geef het ons mee, om Jezus wil. Amen. Psalm 97, het vijfde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.